leven is verkwanseld. Hij is dan in Javon, vers 18. Hij is dan, hij komt tot inkeer. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen, ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Dit deel hebben we het eerste gedeelte behandeld 2 weken geleden. Amen. Vorige week hebben we dan het volgende deel gezien, de oudste zoon, vers 25. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoer. Vers 30 is dat. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen en was verloren en is teruggevonden. Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik bid Jezus dat dit laatste deel dat we prediken, dat er een nieuwe openbaring, Heer Jezus, iets mag gegeven worden, Heer Jezus, dat ons doet wakker schudden, Heer. Dat we beseffen wie we zijn, dat we kunnen leven naar wie we zijn, Heer. Halleluja. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Kunnen we ook even bidden voor zuster Hilde, die gisteren terug in het ziekenhuis is opgenomen. Amen. Met waarschijnlijk een nierontsteking. Amen. Laten we even bidden voor haar in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer Jezus, dat deze ziekte, Heer Jezus, deze kwellingen, Vader, halleluja. We bidden, Heer, als gemeente, Heer, en we roepen u op, Heer Jezus, om haar te helpen, om haar te genezen in de naam van Jezus. Vader, elke cel in haar lichaam, in haar nier, mogen helemaal volmaakt worden en terug zoals het was, Vader. Ik bid in de naam van Jezus, dat ze kracht en hoop mag krijgen, daar waar ze nu is, in Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Amen. God gaat op zoek naar wat verloren is. Amen. God gaat op zoek naar wat verloren is. Dat is het thema in Lucas 15. God die zich wil openbaren aan zijn volk als een zoekende vader. Het volk had een apart idee van wie God was. Het idee van wie God was werd gegeven door de fariseers, door de wetgeleerden. Zij waren normaal, moesten zij het woord, de wet, interpreteren en moesten zij dat geven aan het volk. Zij moesten het hart, zij moesten het karakter van God weergeven aan het volk. Maar zij deden dat niet zo goed. Zij maakten het zelfs nog moeilijker om tot God te komen. Zij schetsten een apart beeld van wie God was. Maar God wou dat duidelijk maken, dat doorheen Christus Hij een God is, dat op zoek gaat naar wat verloren is. De vraag is dan, wat hebben wij nodig om gevonden te worden door onze Vader? He? Als hij op zoek gaat naar wat verloren is, wat hebben wij nodig om bevrijd te worden uit de greep van de zonde die ons houdt in onze status van verlorenheid, als dat een woord is. Amen. Wel, ik kom vandaag om u te zeggen, wat hebben we nodig? Wat hebben we nodig om bevrijd te worden? Eerst en vooral, het is een openbaring van de liefde van God. Van de zoekende Vader naar dat wat verloren is. We hebben een openbaring nodig dat de liefde van God alles hier heeft begonnen. Amen. Hij is degene die begonnen is met te zoeken. Hij is degene die heeft gevonden. Hij is degene die de eerste stap heeft gezet om naar ons toe te komen. Hij is degene die ons trekt. Zonder God is er niks mogelijk. Het enige wat wij mogelijk gemaakt of waarop we onszelf kunnen beroemen, is dat we kunnen ontvangen hetgeen dat God mogelijk heeft gemaakt voor ons. Het enige wat ik kan doen is in geloof aanvaarden hetgeen
dat God heeft mogelijk gemaakt voor ons. Nog voor iemand een keuze zou maken voor God. Vooraleer iemand zou zeggen van ik ga op zoek naar God. Heeft God een weg gemaakt om ons te redden. Romeinen 5 vers 8. Ik vind dat een toffe vers waarin Paulus zegt. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Amen. Toen wij allemaal nog in zonde zaten, zelfs dat niemand zelfs heeft gezocht naar God, heeft God reeds de beslissing genomen van, ik kom als redding, ik kom als Christus, amen, ik sterf voor de mensheid en zo demonstreer ik mijn liefde. En dan is er het logische gevolg, des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Als God, wat Paulus wil zeggen, is als God reeds de beslissing heeft genomen om zijn liefde te tonen, om ons te redden, om ons te verzoenen, nog voordat wij erom vragen. Hoeveel te meer dan, nu dat we hem hebben aanvaard, zal hij ons niet behouden. Hoeveel te meer dan, zal hij, halleluja, ons redden in plaats van ons te veroordelen. Amen. Laat me teruggaan naar de parabel. In beide gevallen. Zowel de oudste zoon als de jongste zoon onderneemt de vader de actie om te herstellen. Het is de vader die de actie neemt om te herstellen. Bij de jongste zoon, we hebben dat er juist gelezen, doet hij het zeer abrupt. De jongste zoon komt in de verte aan en we lezen dat de vader er naartoe rent. Amen. Hij wil zelfs zijn verhaal niet horen. Hij wil zelfs niet zeggen, oh vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Behandel mij als een dagloner. Ik wil wel werken om mijn schuld in te lossen. Hè? Ik wil wel iets gaan doen, zodat ik terug hè, in uw omgeving, ik moet zelfs niet in uw huis zitten, maar ik wil wel iets doen. De vader wil er niks van weten. Hij zegt, zwijg, hè? Waar is de mantel? Hè? Waar is de ring? Waar zijn de sandalen? Hè? En je mag terug in mijn huis. Ja, meneer, dat kan toch niet? Ik moet toch iets doen? Nee, sst. Hij spreekt heel abrupt. De vader spreekt heel abrupt. Jij moet niks doen. Mijn genade, mijn vergiffenis is groter dan jouw zonde. Amen. En de jongste zoon heeft het aanvaard, want we weten dat er feest was. We weten dat er een gemest kalf werd geslacht en er is gedans en er is feest en er is muziek en getokkel. Want we weten dat de oudste broer, de oudste zoon, dit allemaal hoort. Dus prijs de Heer, de jongste zoon heeft het aanvaard. Amen. Nu, je zou denken, de oudste zoon is juist hetzelfde. De vader komt naar buiten. Hij is aan het werken op het veld. Hij doet alles wat hij moet doen. Hij weet niet echt wie hij is. Hij weet zelfs niet wie zijn vader is. Want hoe kan mijn vader zo mijn broer herstellen? Hoe kan hij zoiets toelaten? Hij kende het hart van de vader niet. Maar hij was wel in het werken. In het huis van de vader. Ik denk dat veel christenen aan het werken zijn. In het huis van hun vader. Of buiten het huis van hun vader. Maar niet echt weten wie hun vader echt is. En ze beginnen dan aanstoot te nemen wanneer God iets toelaat of iets doet dat buiten hun gedachte is van wie God zou kunnen zijn. En God is genadevol. En weer komt God. En hij komt naar buiten om hem te bedaren, uit te nodigen. Hij komt toch mee feest vieren. Die verloren broer van u was verloren, maar is nu gevonden, spijt genoeg. Weten we niet de reactie van de oudste zoon. Misschien bleef hij kwaad, misschien bleef hij bitter, misschien bleef hij weg van het huis, om nooit meer terug te keren. U weet het niet, maar ik weet wel, God doet hetzelfde vandaag in de harten van zij die getrokken worden door hem, door te spreken tot mensen hun hart. En soms doet hij het zeer abrupt, en soms doet hij het heel tactvol. Mijn jongen, mijn zoon, alles wat ik heb, is van u. Ik ben altijd bij je. Hij sprak heel tactvol, de vader tegenover de oudste zoon. Hij was niet van, wat zit jij hier nu van je tak te maken, onnozelaar, weet jij niet. Nee, zei, maar jongen, ik ben toch altijd bij u. En alles wat ik heb van, dat gaat niet weg hoor. Dat gaat niet weg. Ik ben nog steeds bij u. En soms spreekt God zo op een rustige, redenvolle manier. Maar welke manier dat God ook mogen spreken, God weet wat het beste is voor elke persoon. Amen. Soms komen er mensen binnen, verloren zonen, zoals we ze noemen. Hè? Ze hebben nog nooit over God gehoord en ze krijgen een visioen en God spreekt duidelijk. Wauw, God is de ware en er is een ommekeer. Prijs Heer, anderen spreekt God op een andere manier, omdat misschien dat zij benaderd moeten worden op een andere manier, omwille van hoe dat ze zijn opgegroeid omwille van hoe hun hersenen zijn gestructureerd. Ik weet het niet wat het is, maar God weet wat het beste is. Amen. Laten we zijn stem niet negeren. Misschien spreekt hij via verstand, misschien spreekt hij via gevoelens en het hart. Welke manier dan ook, laten we zijn stem niet negeren. Amen. God is een goede God. Amen. Hij is geduldig en hij zal je steeds proberen te bereiken. Hij zal je steeds proberen te bereiken. God initieert. Nu hij jou heeft gered, amen, zal hij dan ook niet alles in staat stellen om je te behouden? Amen. Liefde, ook al is die zo volmaakt, zonder reactie, wordt wel niet effectief in je leven. Dus God houdt inderdaad van je. En hij gaat alles aan doen om je te bereiken. Hij gaat een openbaring geven van wie hij is en zijn liefde. Maar, amen. Alleen zij die iets doen met de uitnodiging tot het feest van de vergeving en genade, zullen daadwerkelijk hun leven zien getransformeerd worden. Ik zal nogmaals zeggen. Alleen zij die de vergeving van God gaan ontvangen, amen, en aanvaarden, gaan daadwerkelijk vruchten zien van bekering. Want er moet een reactie komen op de liefde van God. Ofwel ga je het geloven en dat betekent dat je erop gaat vertrouwen. En dat betekent dat er zaken zijn in je leven die niet meer op dezelfde manier, die je niet meer op dezelfde manier gaat aanpakken. Amen. Bijvoorbeeld wanneer je voorheen iemand was die gedreven was door de bevestiging van anderen, door de aandacht van anderen, door je imago intact te houden. Dat zal dan nu allemaal niets meer mogen betekenen als je de liefde van God voor je leven hebt ervaren. Amen. Pas op, en ik betrap me er soms ook op dat ik bepaalde dingen nog doe en zeg om aandacht, om bevestiging van anderen te krijgen, zodat ik toch maar wat meer zelfvertrouwen kan krijgen. In plaats van dat mijn zelfvertrouwen is gevestigd in wat Christus heeft gedaan voor mij. Ik betrap me daar soms op. Het zijn van die subtiele verleidingen. Maar God is een goede God en maakt het openbaar. En zegt van, jongen, je leeft niet helemaal, amen, in mijn identiteit. Een ander voorbeeld, wanneer je liefde van God hebt ontvangen en je doet er iets mee, opeens wat anderen over je denken, het zij goed of slecht, mag geen rol van betekenis meer innemen. Opeens de bevestiging die je zocht in Jan en Alleman telt niet meer, want God heeft je bevestigd in uw waarde. Halleluja. Wanneer ik voorheen werd gedreven door haat en bitterheid en wraak, zal dit nu niet meer zo mogen zijn, aangezien God door in Christus jou heeft vergeven en we worden opgeroepen om ons vertrouwen te stellen in God die de rechtvaardigheid gaat brengen. Amen, snap je wat ik wil zeggen? Vroeger wou ik rechtvaardigheid, ik wou wraak, ik wou zien dat iedereen zijn verdiende loon kreeg, hetgeen dat ze mij hebben aangedaan. Maar nu dat ik de liefde van God ben tegengekomen, zoals de jongste zoon met de oudste vader, van dit heb ik niet verdiend, amen, moet ik anderen vergeven, want zij weten niet wat ze doen. En ik vertrouw erop, Vader, dat u alles in controle heeft. En als iemand mij iets slecht heeft gedaan, ik ga niet wraak bijhouden, want ik weet, God is degene die uiteindelijk alle rechtvaardigheid, alle toorn, alle wraak, amen, op zijn manier, amen, zal bewerkstelligen. Amen. Dank u, Jezus. Ik zeg het, de liefde van God maakt dat je dingen anders gaat zien in je leven. Het leidt tot bekering. Het leidt tot inkeer. Het leidt tot vruchten van bekering. Amen. En sommige christenen zeggen, ja, maar je moet eerst bekeren en dan zal je de liefde van God ervaren. Je moet eerst alles op orde brengen en dan zal God zijn zegeningen over je uitstorten. Nee, in Romeinen hoofdstuk 2 vers 4 lezen we duidelijk, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid. Geduld en verdraagzaamheid en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer. Het is een openbaring van Gods goedheid, dat ons brengt tot inkeer. Amen. Het is eerst weten van hoe goed hij is en dan brengt dat vruchten voor. Niet eerst op ons eigen proberen goed te zijn en dan krijgen we de goedheid van God over ons. Amen. Dat is wat mensen over de eeuwen heen proberen. Dat is het wetticisme. Dat is wat we allemaal in het Oude Testament hebben gezien. Heeft dat gewerkt? Nee, want anders had Christus niet moeten komen. Maar Christus is gekomen om te laten zien hoe dat het moet. En om laten zien van jullie kunnen het niet, maar ik wel, dus heb geloof in mij. Ik ben de goedheid van God. Heb geloof in die goedheid. En wanneer je dat ziet, zo. Amen. En dan komt u tot inkeer. Wat is die inkeer? De inkeer, of bekering gaat verder dan wat er vandaag de dag wordt geleerd aan christenen. Hè. De meeste worden geleerd, ah ja, je moet tot God komen. En vooraleer dat je tot God komt, moet je eerst bekeren. Hè. En bekeren betekent dat je een lijstje moet opzeggen van alles wat je verkeerd hebt gedaan in je leven. Ja? En dan vergiffenis vragen. Nu, daar kan dat misschien deel van uitmaken, maar... En u erkennen als zondaar maakt daar inderdaad deel uit van bekering. Vergiffenis vragen maakt deel uit van het bekeringsproces. Maar het gaat verder dan dat. Want de meesten bekeren zich van hun immorele zonde. Maar, zoals in het verhaal van de oudste zoon, ja, moeten we ons ook bekeren van onze zelfrechtvaardige goede werken. Maar dat hoor je nooit. Hè. Het is altijd alles wat je slecht hebt gedaan. Hè. Geef het aan God, vraag vergeving. Maar ook alles wat wij goed hebben gedaan, waardoor we dachten dat we onze weg tot onze hemel verdienden, moeten we ook afleggen. Amen. Onze trots en onze hoogmoed en hetgeen waarop we zo hebben gebaseerd van, ik ben wel een goed mens, dus God zal mij wel in de hemel toelaten, moeten we ook naast ons neerleggen en zeggen van, nee, Jezus heeft het, alleen is goed genoeg. Mijn goedheid komt niet in de buurt. En dat horen we zeldzaam, waardoor dus die gedachte wel wordt meegenomen in de christelijke wandel. En als we daar ons niet van afkeren, dan is het risico groot dat we worden zoals de oudste zoon. Amen. Op onze goede dagen, niemand van ons is goed genoeg, amen, om in de buurt te komen van God. Amen. Het zijn vuile vodden in de ogen van God, onze zelfrechtvaardige werken. Amen. Wat staat in de weg bij de meeste religieuze mensen zijn niet hun immorele grove zonden, maar hun zelfrechtvaardige goede werken. Hè? Wat staat in de weg is niet dat ze roken en dan drugs doen of alcohol. Dat hebben ze allemaal weggedaan. Ze komen zelfs niet met een kerstboom in hun huis en ze houden zich ver weg van de paaseitjes en al die dingen. Dat staat niet in de weg. Amen. Maar wat wel in de weg staat is hun vergelijken met anderen. Hun waarom dit en waarom dit? En ik ben zo. En oh, dank u God dat ik geen zondaar ben zoals degene. En waarom is die jongste zoon zomaar ineens binnengekomen? Wat wel in de weg staat, is dat je geen feest kan vieren wanneer dat er iemand de Heilige Geest ontvangt. Wat er wel in de weg staat, is dat je niet blij kan zijn wanneer iemand wordt gedoopt in Jezus' naam. Amen. Wat wel in de weg staat, is wanneer je niet blij kan staan, kan zijn wanneer je hoort dat de kerk in Brussel bijvoorbeeld vol loopt en opwekking heeft. En wij zitten hier allemaal te ploeteren met een handvol mensen. Oh, waarom is dat daar en waarom is dat hier niet? Oh, het is altijd hetzelfde, dat werkt hier niet. Nee, we moeten ten eerste blij zijn. Prijs de Heer. Dat er daar opwekking is. Prijs de Heer dat er opwekking ginder is. Prijs de Heer, gebeurt het hier? Ik weet het niet, Heer Jezus, maar ik wil niet vergelijken. Ik wil weten wat u wilt doen met hier. Amen. Prijs de Heer voor wat ze doen in Brussel, in Frankrijk en in Spanje, waar dat de kerken misschien vol lopen. Amen. Maar ik ga niet vergelijken, bitter worden, kwaad worden of wat dan ook, Heer. Ik wil wat zij hebben, wil ik zien hier. Wat kunnen wij doen om dat ook hier te krijgen? Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik wil het vandaag hebben over het derde deel. Over de ware broer. Amen. Dank u, Jezus. We hebben de jongste zoon, of de jongste broer, we hebben de oudste broer gezien. En dat zijn twee delen in het verhaal, die waarschijnlijk iedereen al heeft gehoord. Maar wat met het derde deel in het verhaal? En dat gaat over de ware broer. We hebben gezegd, God initieert, God zoekt. Hè, en dat is duidelijk in hoofdstuk 15. Maar er is hier in dit parabel een significant verschil. In het parabel met de herder ging God op zoek naar het verloren schaap. Niet waar? Hij ging erachter, hij bracht het mee naar huis. In het parabel van de weduwe die een muntstuk heeft verloren, gaat de weduwe op zoek heel het huis onderaan tot ze het gevonden heeft en ze is blij. Maar hier, in deze parabel, zien we dat de vader niet actief op zoek gaat naar de zoon. Hij blijft thuis. We hebben dat gezien, hij blijft thuis. Hij staat wel op de uitkijk wanneer hij terugkomt. Maar hij gaat niet op zoek naar alle dorpen om te zeggen van, oh, waar is mijn zoon? Heb je hem gezien? Heb je hem ergens gezien? Het is zo in, hij ziet er zo uit. Hij heeft heel mijn vermogen meegekregen. Waar is mijn zoon? Nee. Amen. Waarom niet? Kan het zijn dat er verwacht werd dat de oudste broer deze functie zou overnemen? Kan het zijn dat in die maatschappij, in die cultuur, een patriarchische cultuur, dat de vader niet erop uittrekt om een zoon die zijn vermogen heeft verkwanseld, die gaan zoeken. Dat werd niet van de vader verwacht, maar kan het zijn dat het verwacht werd van de oudste broer? Ja, Jezus in deze parabel van de verloren zonen liet weten dat de oudste broer zijn functie niet heeft verwezenlijkt. Hij moest de hand uitreiken naar de jongste broer voor herstel, maar hij deed het niet. Denk eraan, Jezus sprak tot wie? Tegen fariseers, tegen wetsgeleerd. Zij waren de oudere broer in het verhaal. Zij werden verwacht om hun hand uit te reiken om hun jongste broer als bemiddelaar terug te brengen en zeggen van vader, ja, hier is hem. Ik heb hem overtuigd, hij heeft me veel zweet en moeite gekocht. Maar hij heeft de schuld gedaan, maar ik ben bereid om het goed te maken. Ik ben bereid om zijn schuld te betalen, zodat hij terug kan komen in ons huis. Maar ze deden het. De fariseers deden het niet. De oude broer deed het niet, want ze hielden te veel van hun positie, hun macht, hun succes, hun geld. Luister naar Jezus zijn woorden in Matthäus 23. Het spreekt boekdelen over wie ze waren. Jezus zegt, ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de wat? Mensen gezien te worden. Waren hun daden gericht om verloren zonen van Israël terug te brengen? Tot vergeving? Nee. Nee, ze deden het alleen maar zodat zij meer in het licht konden gezet worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen, maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Ik zie hier een parallel met sommige gemeentes en kerken en charlatans en wat ze noemen een pastor die alleen maar meer en meer in de spotlight wil staan, die optreedt als een of andere magician. Als entertainer, als iemand die het volk entertaint. Het is ongelooflijk wat je soms ziet gebeuren en dat mensen erin trappen. Het draait allemaal om de man op het podium en zijn kunstjes. Echt soms gewoon goochelkunstjes om mensen ervan te overtuigen. Ik heb mensen gezien die onder hypnose de pastor gehoorzamen om gras te gaan eten in Zuid-Afrika. Want hij zei dat het gras ging veranderen in mannen. Ik heb mensen gezien die diesel aan het drinken waren, omdat de pastor had gezegd, dat is geen diesel, dat is water, want God gaat de diesel veranderen in water. En die drinken dat. Er zijn beelden op YouTube van iemand die iemand uitroept en die zegt van, hier, pak mijn schoen een keer vast, hè. Je hebt problemen met je reispas. En die begint te bidden en zegt, doe mijn schoen uit. Oh, je paspoort ligt in mijn schoen. Oh, en heel de, ja, en een paspoort, natuurlijk zijn allemaal trucjes van tevoren natuurlijk, maar mensen, en het is een show, het is iets dat ze houden ervan om gegroet te worden met rabbi en papa en weet ik veel welke term dat ze allemaal geven aan deze charlatans. Ze houden ervan, van hun macht en hun positie, en ze doen er niks aan om de verloren zonen te brengen tot de Heer. Want het evangelie wordt niet gepredigd. En wat zegt Jezus in vers 13? Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën. Matthäus 23, vers 13. Huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Amen. Zij hadden de kennis van de wet en de profeten. Ze hadden Gods hart moeten representeren aan het volk, dat het moeilijk had. Maar ze maakt het nog moeilijker voor hun om God te leren kennen. Amen. Dus de oudere broer had geen intentie om naar de jongste broer te gaan. Die bleef maar werken op het veld. Amen. Als de jongere broer terug zou komen, dat was een andere reden waarom hij niet wou dat de jongere broer terug werd opgenomen. En dat is eigenlijk logisch als je erbij nadenkt. Want als de jongere broer terug zou komen, zou dit hem veel gaan kosten. Hij was niet bereid de prijs te betalen. Waarom zou hem dit veel gaan kosten? Wel, de jongste broer had zijn deel van de erfenis opgedaan. Ja? Hij had een deel gekregen, had helemaal opgedaan. Nu dat de jongste broer terug is gekomen, hè, kreeg hij terug deel van de erfenis. Maar die erfenis was ondertussen kleiner geworden, want de jongste broer had er al een deel uit genomen. Hè. Dat is wiskunde. Hanna zal dat straks wel even in een diagrammetje gieten. En nu dat die jongste broer terug is gekomen en het vermogen is kleiner, mocht het weer verdeeld worden als de vader ooit zou sterven. Maar het deel dus van de oudste broer is dus kleiner geworden. En dus waarom zou die jongere broer terug worden opgenomen? Als hij daarna het weer aftrapt, ben ik nog meer kwijt, zou die oudere dingen zeggen. Nee, blijf maar ver weg. Amen. De oude broer had nogthans kunnen zeggen, vader, mijn broer was een echte dommerik. Iemand die niet nadacht, dat was niet bij zijn verstand. Ik ga pogingen ondernemen om hem terug te brengen in de familie, om hem te herstellen. En als hij iets moet terugbetalen, vader, dan zal ik dat wel doen. Maar de oudere broer was niet bereid om de prijs van vergiffenis te betalen. En daarom hebben we een ware broer. Die wel bereid was om de prijs van de vergiffenis te betalen. En dat is Jezus. Amen. De oudste broer was er niet toe bereid. Hij was wel bereid, wat hij wel graag wou doen, was beschuldigen. Maar niet vergeven. Hij zegt, die zoon van u heeft zijn erfenis verkwanseld bij de hoeren. Hij zei dit als een beschuldiging in de hoop dat de vader nog eens terug zou kunnen nadenken over zijn vergiffenis. Hey, vader, wat zei hij aan het doen? Die zoon van u, beschuldige vinger. Wie is de beschuldiger? Wie is degene die altijd beschuldigt? Satan. Amen. Dat is de geest van Satan. Amen. Dat is niet wie we willen zijn. Amen. Dat is niet wie we willen zijn. We moeten bekend staan. Amen. Als iemand die vergeeft. Trouwens, hoe wist de oudere broer dat de jongste broer zijn erfenis heeft verkwanseld bij de hoeren? Hij was dus op de hoogte van wat zijn jongere broer heeft gedaan. Hij wist dus dat hij het moeilijk had. Hij wist dat hij ergens daar tussen de varkens zat, maar hij weigerde om er iets aan te doen. Amen. Hij weigerde de prijs van vergeving te betalen, want er is altijd een prijs voor vergeving. Iemand moet de prijs betalen, ook al is nu de vergeving gratis, het komt met een prijs. Amen. Als jij iets kapot doet van je gebuur. Amen. Bijvoorbeeld, je leent even zijn grasmachine. En je bent met je grasmachine ergens tegengekomen. Heel dat ding onder. Ja, dat mes. Heel dat mes is kapot en scheef. En je gaat terugbrengen. En zegt, hier, buurman. Ja, sorry, het is kapot. Nu, er zijn een paar opties. Hè, als je iets kapot doet en je brengt het terug. Er zijn een paar opties. Ofwel zegt je gebuur, ik vergeef u. Maar je moet wel mijn kapot materiaal vergoeden. Ja? Ofwel zegt hij, het is oké, ik vergeef u. En de gebuur betaalt zelf voor de schade. Amen. Want er moet altijd ergens een prijs worden betaald. Wel mag ik u het goede nieuws verkondigen. Jezus is de goede oudere broer. Jezus is degene die naar voren komt en zegt, ik vergeef, ik betaal de prijs. Ik betaal de prijs zodat God kan vergeven. In zijn parabel laat Jezus duidelijk merken dat de oudere broer, die meer rechten geniet dan de andere broers, maar daarmee ook meer verantwoordelijkheid draagt dan de anderen, hij wil laten zeggen, Jezus, ik vervul mijn taak. Ik ga hetgeen doen, amen, waarvoor ik ben gestuurd om te doen. Broer, kan je hem helpen? En dat is Jezus. Amen. Hij is degene die erop uittrekt, halleluja, om het hart van de Vader uit te stralen. Hij is degene die bereid is om de verloren broeders terug te brengen tot de Vader. En hij is degene die bereid is geweest om de prijs te betalen. Amen. Welke prijs heeft hij betaald, zodat ik in het huis van de Vader kan binnengaan, zeg je misschien? Wel, Jezus, omdat Jezus zijn mantel heeft afgelegd, kunnen wij er één aandoen. Amen. Ik wil nogmaals zeggen, omdat Jezus zijn mantel heeft afgelegd. Weet je nog dat verhaal op weg van de kruis ging? En ze stripte hem van zijn kledij. Omdat hij dat toeliet, kunnen wij nu komen tot de troon van genade. En die mantel, halleluja, aandoen die ons wordt aangeboden. Omdat Jezus zijn glorie wou afleggen. Amen. Kunnen wij nu bekleed worden met glorie. Dat is de prijs die hij bereid was om te betalen. Omdat hij die rijk was en zijn plaats in de hemelen verliet om arm te worden, om mens te zijn. Amen. Kunnen wij die nu arm zijn, rijk worden en op één dag zijn zoals Hij is in een verheerlijk lichaam. Amen. Omdat Hij aan het kruis werd uitgejouwd, bespuwd en alleen gelaten, kunnen wij nu samen feest vieren in zijn huis en voor altijd bij hem zijn. Jezus betaalde de prijs door uitgejouwd, bespuwd, verminkt, beschimpt, alleen gelaten te worden. Maar omdat hij dat toeliet, kunnen wij nu samen feest vieren in zijn huis en de woorden horen van de Vader die zegt, ik ben altijd bij je en wat ik heb is ook voor jou. Alles wat ik heb is van u. Amen. Omdat Jezus besliste om alles wat hij had af te leggen, kunnen wij nu alles wat hij heeft opnemen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Aan het kruis dronk Jezus de beker van Gods toorn op de zonde. En hij deed dat zodat wij de beker van het koninkrijk kunnen drinken. Amen. Jezus zei, ik zie jullie niet meer terug na het laatste avondmaal. Hè, totdat we samen de beker van het vruchtenschap kunnen drinken in mijn koninkrijk. Maar vooraleer we die beker kunnen drinken van dat vruchtensap. En dat wil zeggen gewoon samen feest vieren. Dat is samen delen in Gods heerlijkheid. Vooraleer dat we dat konden doen, moest hij eerst een andere beker drinken. En dat was de beker van de toorn en wraak van God. De wraak van God van de zonde, amen, op de zonde, werd op hem uitgestrooid. En omdat hij deze beker wou drinken, drinken wij nu uit een andere beker. Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Halleluja, dank u Jezus. Hij is de ware broer. Halleluja, hij is degene die is opgestaan en zegt van, ik ga op zoek naar de diepste duisternis. Ik ga op zoek, en waar dat ze ook zijn, het zij tussen varkens, het zij dat ze al hun vermogen hebben verkwanst op de tips van, waar dat ze ook mogen zijn, ik ga ze zoeken, ik ga ze brengen naar de Vader. En het is de prijs die ik, mijn bloed zal ervoor zorgen, halleluja. Mijn striemen, halleluja, op mijn rug, zegt Jezus, zorg ervoor dat ze genezen zijn. En het is een genezing die in elke facet van de ziel van een mens doordringt. Het is een genezing op emotioneel niveau. Het is een genezing, halleluja, op lichamelijk niveau. Want op één dag zal er geen pijn meer zijn. Amen. Het is een genezing op spiritueel niveau. Want we beseffen opeens wie we zijn in Christus. En we delen in zijn geest. Alles wat hij gedaan heeft aan het kruis is genoeg voor ons om een volmaakt vroom leven te leiden. Halleluja, Vader, ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel twijfels, maar Jezus is het antwoord op alles. Amen. Oh, ik weet niet wat te doen, ik weet niet wat er gebeurt. Hou je ogen gefocust op Jezus. Halleluja, hij is de ware broer die gemotiveerd werd door de liefde van God. Halleluja, hij werd niet gemotiveerd door succes of faam of wat hij ervoor kon terugkeren. Amen. Terugkrijgen, sorry. Hij werd gemotiveerd om de wil van God te doen. En om ons terug te brengen. Dank u, Jezus. En omdat hij dat heeft gedaan, halleluja, zijn wij nu ambassadeurs, amen, van deze ware broer. Omdat hij het heeft gedaan, worden wij nu allemaal opgeroepen, amen, in Jezus' naam, om de ware broer te zijn. Halleluja. Niet zoals de oudste broer werken in het huis, maar niet echt weten wie zijn, wie de vader is en niet blij zijn dat er iemand gered wordt. Nee, we worden opgeroepen om Jezus, halleluja, zijn hart uit te reflecteren. Dank u, Jezus. Halleluja, dank u, Jezus. Zijn er hier ware broeders en zusters? Zijn er hier mensen die zeggen van, ik wil zijn. Halleluja, zoals de Heer. Heeft hij niet gezegd dat we dezelfde werken gaan doen? Heeft hij niet gezegd dat hij meerdere zaken dan hetgeen dat hij heeft gedaan zal doen? Heeft hij niet gezegd dat hij ons erop uitstuurt? Amen. En dat hij bij ons gaat zijn tot het einde? Heeft hij niet gezegd dat alle autoriteit aan mij is gegeven? Amen. En dat hij het nu geeft aan zijn kerk, aan zijn lichaam? Amen. Want hij is het hoofd. Amen. We moeten moedig worden. Amen. We moeten staan op zijn woorden. We moeten gelovig worden en geen bang hebben voor wat de wereld ons kan aandoen. Amen. We moeten moedig worden. En ook al is er een geest van politieke correctheid, ook al probeert het jouw mond te doen zwijgen, ook nog maar iets te vertellen over Jezus, dat politiek incorrect zou zijn, ook al kom je op voor gezinswaarden, voor man en vrouw en kind en tezamen, en dat er niet meer dan dat nodig is voor een stabiele maatschappij, en je wordt er helemaal, amen, proberen ze u stil te zwijgen. Laten we opstaan voor datgene wat waar is. Amen. Want we opstaan voor de waarheid van het evangelie dat er een God is, amen, die hem lief heeft. Halleluja. Laten we niet bang zijn, amen. Laten we niet bang zijn, laten we moedig zijn. Want de Vader heeft ons, alles wat van mij is van jullie. Alles wat van mij is van jullie. En dus als we doen hetgeen dat Hij zegt dat we moeten doen, dan moeten we vol overtuiging zijn dat Hij ons gaat helpen. En ga me bijstaan. Het klinkt misschien niet populair in 2023. Het klinkt misschien tegen de stroming in, maar Hij gaat mij bijstaan. Ik ga vruchten zien. Halleluja. Ik ga vruchten zien, want Hij is trouw. Hij is trouw. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hij is trouw in de naam van Jezus. Hij is trouw. Oh, Jezus. Halleluja. U bent trouw, Vader. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Laten we nog een lied zingen in de naam van Jezus. Time.